Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Het is alweer de laatste lezing van dit seizoen. Ook vandaag met het onderwerp de tabernakel en de voorwerpen daarin. En of je hier nou vaste bezoeker bent of zo te hooi en te gras maar eens komt. Of zelfs voor het eerst bent, zoals die paar dames uit Amsterdam helemaal. Geweldig, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn om te luisteren. Fijn dat broeder Dato er is om te spreken. We zijn dankbaar voor elkaar. We leven in een spannende tijd. Dat zullen jullie vast met me eens zijn. Een tijd waarin het erop aankomt. Een tijd waarin we elkaar mogen helpen in het leven van elke dag. Heel praktisch. Maar waarin we elkaar ook mogen helpen in de geestelijke strijd die er is. Elkaar mogen helpen door met elkaar te bidden. Elkaar bij te staan om te groeien in het geloof. En geloven, dat is vertrouwen. Vertrouwen op God, op wat hij doet en op wat hij gaat doen. Ik las ergens, de vogels zingen nog voordat de zon opgaat. Dat is geloven. En in dat geloven en in dat vertrouwen zijn we nu ook bij elkaar. En daarbij moeten we het hebben van genade, van goddelijke genade. En daarom stel ik voor dat we beginnen met het zingen van het eerste lied dat op het blad staat, wat jullie vast al ergens op de tafel vinden of op uw stoel. Ach, blijf met uw genade. De afgedrukte coupletten. Heeft iedereen zijn blaadje? Ach, ach, blijf met uw genade, Heer Jezus ons nabij, omdat ons nemen schade, des wilden heerschappij. Licht gij ons met uw stralen, o licht de wereld voor, opdat wij niet verdwalen of struikelen op ons spoor. Vervul dan met uw zegen ons armoerijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer. Neem gij ons in uw hoede, onoverwonnen held. Beteug ons Satans woede en zweer ons boos geweld. Nou, dat boze geweld van de wereld is op heel veel plaatsen aanwezig, heel nadrukkelijk aanwezig zelfs. Zusters en broeders die meedogenloos worden vervolgd. Dictators die oorlogen beginnen. Maar ook op heel slinkse manieren is dat geweld van de wereld volop aanwezig. Bijvoorbeeld in de mensenhandel, de moderne slavernij. En daarom hebben we een veilige boot nodig. Een schip dat ons draagt over de woeste golven van de wereldzee. Een schip onder de hoede van Jezus. Laten we daarom het volgende lied zingen op het blad. Scheepje onder Jezus' hoede. Het scheepje onder Jezus' hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort. Wij hebben Vaders Zoon aan boord, en heilig strand voor hoog. Zonnestraal het kleine scheepje, winden stuw het zacht vooruit. Golven draag het naar de verten, waar Gods einde zich ontsluit.
dat nooit geloof bezwijken mocht. God houdt zich aan zijn woord. Wij hebben Vaders Zoon aan boord en het veilig strand voor oog.
Nou, God houdt zich aan zijn woord, zongen we, en dat geloven we en dat weten we en daar vertrouwen we op. Ook als we denken aan Henny, die vandaag niet bij dato kan wezen omdat ze een zware griepaanval heeft. Ze begint wel wat op te knappen, maar ze is nog erg moe en ze kan het nog niet aan. Dus we zullen straks ook in het gebed aan haar denken. Daartoe zullen we nu voor en met elkaar bidden, voordat het woord open gaat. Lieve Vader in de hemel, we prijzen uw grote naam. Dank u wel dat u ons bij elkaar gebracht hebt. Dat u Dato de gave gegeven heeft van het uitleggen van de schriften. En dat u ons oren gegeven hebt om te horen en een hart om op te merken. Wilt u met uw geest in ons midden zijn en ons doordrenken met uw zegen. En ons helderheid geven en ook Dato zelf ook de zegen geven van het brengen van het woord. Dat alles wat overdacht is, ook vannacht nog de ideeën die bovenkwamen, dat die nu naar voren mogen komen. En dat wij zullen mogen horen wat uw geest wil dat we horen. Zo zegen ik jou, Dato, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Dankjewel, ja. Sprak je Vader.
Oh ja.
De hartelijke groeten van mijn vrouw Henny. Ze heeft echt gezegd, je moet al die mensen van mij hartelijk groeten. Ik heb het niet persoonlijk gedaan, die ik ontmoet heb, maar... Dankjewel. Ze had er graag bij willen zijn. Je zou denken, nou, het zou voor haar een opluchting zijn om een keer een samenkomst over te slaan. Want ze krijgt er nogal wat voor haar kiezen. Ik praat er even de tijd vol van een glasje water. Ja, dankjewel jou.
Het is geen levend water, maar het is wel dorstlessend.
Dankjewel. We gaan nu nog weer een keer kijken naar de tabernakel, de tent. Het woord tabernakel betekent gewoon tent. De tent van God. Ik vind ook fijn dat Rick daar even de dia's voor wil verzorgen. Dat vind ik mooi, want techniek is niet iets wat ik kan. Dat moeten anderen doen. Ik kan het niet. We zijn de vorige keer bij de kandelaar geëindigd. En nu wil ik graag met jullie iets verder gaan. Maar we gaan voor alle helderheid even de beelden bij langs die we al hadden. Dus dat is het begin. Typisch een schilderij van een vriend van ons die dat ooit gemaakt heeft. De tabernakel in de woestijn werd natuurlijk gekenmerkt door de wolkkolom, die als een bijzondere wolk, schaduwwolk, 40 jaar lang schaduw bracht aan dat volk Israël. Ze hebben letterlijk vernacht in de schaduw van de Almachtige toen. 40 jaar lang. Dan gaan we naar de volgende. Nou ja, dan gaat het boosje. Dat is een plaat, schoolplaat van vroeger, waarin duidelijk wordt, als het, je het zou kunnen zien, dat er heel veel tentjes omheen lagen. We vermoeden dat er toch 4, 5, 6 miljoen mensen uit Egypte zijn getrokken. Dus echt een hele grote, grote camping. En te midden van al die tentjes, die ene tent waar de Heere woonde, zijn verblijf daar. Koos. Ik ga er straks wat meer over zeggen, over die aantallen. Volgende, alsjeblieft. We hebben het gehad over de acaciaboom en geprobeerd duidelijk te maken dat de enige materiaalsoort toen de acaciaboom was. Ander hout was er niet. En de acaciaboom, bikkelhard, grillig van vorm, moeilijk te bewerken, is misschien wel de beste foto van mij en van jou. We zijn ook ongeveer zo. Een grillige vorm en moeilijk in een goede plank te brengen. Stukje van hetzelfde boom. Verandert nog steeds niks. Gezet op een nieuwe ondergrond in plaats van de wortels die diep weggestoken zijn. Soms zit een acaciaboom voor een groot deel onder het zand. Door de woestijnstormen en op de duinvormen. Maar nu op een koperen voet. En van de bovenkant een zilveren kop. Een zilveren bovenkant. Zilver staat in de Bijbel voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Dat komt uit het boek Exodus, waar elke Israëliet een halve zilveren sikkel moest betalen als zoengeld. Van dat zoengeld zijn deze zilveren koppen gemaakt. En ook die klossen zilver die later bij die planken te zien zijn, die zijn daar ook voor gemaakt. En op koper betekent dat ze onaantastbaar zijn voor het vuur. Eigenlijk is dat een prachtige illustratie van jou en mij nadat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Als de Heer naar beneden kijkt, ziet hij zilver, ziet hij de verzoening, de prijs die voor de verzoening betaald is. En de ondergrond is, je bent niet meer aantastbaar voor het vuur van Gods toorn. Een paar van die dingen aan elkaar, zo stonden er een hele rij, 60 van die pilaartjes stonden er rondom. En er zat ook nog een zilveren stang van de ene pilaar naar de andere. En het doel van die pilaartjes was om de plek te markeren, de plaats te duiden, maar bovendien om ook iets te tonen, denk ik. Linnen is ook betekenisvol. Dat weet u misschien uit het Nieuwe Testament. Als de bruiloft van het lam plaatsvindt, dan is de bruid gekleed in smetteloos fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Linnen naar buiten toe. We staan daar als 60. Ik heb ze vergeleken met 60 helden uit het Hoogliedboek rondom Salomo. Dit zijn 60 pilaartjes die het witte doek ophouden en de plaats duiden waar de Heere woont. Wat is verbinding tussen de ene en de andere? Wel op afstand weliswaar. Je kunt in Amsterdam wonen of in Voorthuizen of in Nijverdal. Maar je bent aan elkaar verbonden. Ingang aan de oostkant. Bewust, heel precies geschreven. Dat is de kant waarin Kain bij de Heere wegliep, die liep naar het oosten. Het is alsof de Heere door de bouw van de tabernakel, maar ook later de tempelbouw, wil laten zien, ja, voor al die mensen die ooit bij mij zijn weggelopen, zet ik mijn deur open. Dus de deur is aan de oostkant. Ieder die wil, kon naar binnen gaan. De ingang is totaal anders gekleurd, er komen al die hemelse kleuren in, daar kom ik nog een keer wat uitvoeriger op terug. Ga naar binnen. Wie wil, mag komen. De voorhof, er stond het koperen brandofferaltaar. Daar loop je eigenlijk padoes tegenaan. En iets verderop het wasvat. En nog weer iets verderop zie je dat eigenlijke gebouw van de tabernakel. De omheining was 2,50 meter hoog. Het eigenlijke gebouw is 5 meter hoog, 10 L. En je ziet allerlei kleuren. De volgende, alsjeblieft. Nou, nog een keer een kijkje naar dat altaar waar mensen staan. De een dan met de handen omhoog vanwege grote vreugde. De andere misschien verbazing. Misschien nieuwsgierig, maar hoe dan ook. Halverwege dat koperen brandofferaltaar was een rooster en op dat rooster daar lag het offer en onder het rooster lag uiteraard dan het hout en zo het vuur. Je hand leggen op het offer, dat wilde ik ook de vorige keer laten zien met dat kleine kunstwerkje wat ik meenam, is eigenlijk de beste definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. Je één maken met het offer. Handoplegging betekent altijd één maken met. Nog een keer, de volgende. Was wat vergeleken met het bijzondere van Johannes 13, voetwassing door onze Heer Jezus. De wassing des waters door het woord. De reinigende kracht van het woord van God. Niet alleen als een soort, nou ja, als je wat hebt, dan heb je nog een wasmiddel thuis of zo. Een hele kast met Bijbels. Zo bedoel ik het niet. Het is niet een soort automatisme. Maar het is dat wat de Heer doen wil door zijn woord. Ook met jou, met mij. Als het niet goed gaat, als we dingen hebben die weg moeten, die opgeruimd moeten, dan zal hij dat duidelijk maken en ons ook daarin sturen. Was wat. Priesters, levieten, wassen zich daar elke dag. Dat zijn die zilveren klossen waar ik het net over had. Dan gaan we nu direct maar verder naar de volgende. Want die zilveren klossen die worden gebruikt bij de berderen of bij de planken van het eigenlijke gebouw. En die waren 5 meter hoog en 75 centimeter breed. Dat zijn echt klossen van zo'n 1200 kilo geweest. Ik heb ook vroeger gedacht dat ze daar gewoon mee liepen, sterke mensen. Maar dat kan helemaal niet. Dat is ondenkbaar. Er moet een 40-tal levieten zijn geweest om één zo'n plank te dragen. Daar kwam ik ook echter toen ik concludeerde dat er wel 40 mensen nodig waren om mij door deze wereld te dragen. Ik bedoel dat niet als baby of zo, of qua gewicht. Maar nodig. Je hebt steun nodig. Je hebt misschien correctie nodig. Je hebt onderwijs nodig. Je hebt van alles nodig. En dat is zo bijzonder dat er toch een groot aantal mensen bezig zijn om jou door deze wereld te dragen. We gaan naar de volgende kijken. En dan zie je dat zo'n plank helemaal met goud overtrokken werd. En naar de volgende, dan staat hij rechtop. Met verbindingen aan de buitenkant om wat stabiliteit te krijgen. En ook een middelste dwarsdoorlopende verbindingsstangstok. Dat is ook van hout. Om de zaak bij elkaar te houden. Daar gaan we nog een keer over praten. Nog de volgende. Dat is een hele wand van die berderen. En dan kijk je naar binnen. Dan komen we dichter bij ons onderwerp. Dan zie je aan de linkerkant de kandelaar staan. En aan de rechterkant de tafel met de toonbroden. En verder naar achteren het gouden reukofferaltaar. Alleen bedoeld voor de priesters. Over de tabernakel lagen kleden. Kom ik ook later op terug. En een voorhangsel aan de voorkant. En van bovenaf kijk je er zo binnenin. En dan zie je diezelfde 3 dingen natuurlijk. Links en rechts en verder naar achteren. En daar was de priester ook doende om reukwerk te brengen. En ook de hoge priester van de avond tot de morgen. Daar ga ik met je lezen. Nog 1 verder alsjeblieft. Dan zie je dus de kandelaar. Die hadden we de vorige keer. Of het dit model is geweest. Daar is discussie over. Ik heb bewust toen samen met de bouwer van dit model voor deze vorm gekozen. Ik weet niet of ik dat. Want als je naar de menorah kijkt of naar het embleem in Israël, dan zie je een heel ander model aan de bovenkant gelijk, weet je wel, en allemaal zo. Maar dan zijn al die armen verschillend in lengte. En omdat ze Jesaja 11 vers 2 reflecteren. Jesaja moest nog geschreven worden toen God liet bouwen. Maar omdat in Jesaja 11 vers 2 die 7 geesten van God genoemd worden, dan wilde ik zo graag dat die armen allemaal van gelijke lengte waren. En dan krijg je dit model. Dus als je aan de bovenkant gelijk maakt, dan zijn de buitenste die zijn langer dan die binnenste. Dus er is me bewust voor dit. Maar of ik dat vol kan houden, emotioneel wel hoor. Ik laat dat zo voor mezelf. Want ik denk dat de geest van waarheid niet langer of korter is dan de geest van kracht. Maar die 7 geesten gods worden in Jesaja 11 vers 2 genoemd. En die vindt u weer terug in het laatste Bijbelboek. daar ziet u bij de troon van God de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Misschien hoort u dat elke zondag in een dienst. Kom hier vandaan. Verder alsjeblieft. Daar zie je hier de tafel met de toonbroden. En daar wou ik het nu eerst over hebben. U ziet ook dat er nu nog wat schalen, kannetjes voor staan. Misschien de volgende, daar zie je ze er bovenop staan. En dat, dan kunnen we dit even zo laten staan. Nu ga ik u iets lezen. Misschien wilt u even met mij lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 37 en uit Leviticus 24. Exodus 37 en Leviticus 24. Exodus 37, vers 25. Vervolgens maakte hij, dat is Mozes, maar Mozes geeft dat weer doorverteld aan die twee bouwers, Bezaliel en Oholiab. Vervolgens maakte hij het reukofferaltaar van acaciahout, weer van diezelfde houtsoort. Er was maar één soort voorhanden. Zijn lengte was 1 L, 50 centimeter, breedte 1 L. Het was dus vierkant. Zijn hoogte 2 L, dat is een meter. De bijbehorende horens vormden er één geheel mee. Hij overtrok het met zuiver goud, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, zijn horens, en hij maakte er een gouden rand omheen. Ook maakte hij er twee gouden ringen voor, onder de rand ervan, aan zijn beide kanten, aan weerskanten ervan, als houders voor de draagbomen, om het altaar daarmee te kunnen dragen. Verder maakte hij de draagbomen van acaciahout en overtrok ze met goud. Ook maakte hij de heilige zalfolie en zuiver geurig reukwerk, werk van een zalfbereider of een apotheker. En dan Leviticus 24. Leviticus 24. Ik begin bij het begin, bij vers 1. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toebrengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Dat hadden we de vorige keer al. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen, tot de volgende morgen. Aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis, in de tent van ontmoeting, het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Van de avond tot de morgen was er licht in die tabernakel. Alle lampjes gaan uit, iedereen sliep of rustte. In één tent bleef het licht branden, de tent van God. Daar gaat het licht nooit uit, want God is licht. Dat demonstreert zoiets prachtig. Vers 5. Verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 van een eva zijn. U moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij. Andere vertalingen hebben stapels. Maar dat wordt een beetje moeilijk hoor, want het brood bleef op die tafel liggen tijdens het transport. Dus als het een stapel wordt, wordt het een beetje glibberig, zal ik maar zeggen. Dat gaat misschien niet goed. Dus ik neem aan dat de vertaling hier juister is. Dat heb ik ook altijd geroepen vroeger. 2 rijen. Dat ziet u in mijn model ook. Daar ziet u rijen van broden liggen. 2 rijen, 6 per rij op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heere. Vers 7. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen. Hebben we nu ook gedaan. En die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen. Voortdurend, omwille van de Israëlieten, is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de Heere. Het is een eeuwige verordening. Tot zover het lezen van de schrift. We hebben dus over die twee voorwerpen waar we het vanmiddag over willen hebben, allebei iets gelezen. Exodus 37 over het reukofferaltaar en Leviticus 24 over de tafel met de toonbroden. Misschien komen we er nooit helemaal uit zolang we hier op aarde zijn. Die tafel met toonbroden is ook een beetje geheimzinnig, een beetje onduidelijk soms. Maar ik denk dat er heel veel dingen te maken hebben met deze bijzondere tafel. Er stond daar, de hoogte van die tafel, dat heb ik al geroepen toen we over het rooster van het altaar in de voorhof spraken. De hoogte van dit, van deze tafel is dezelfde als de hoogte van het rooster waarop het offer lag van het altaar. Is ook dezelfde hoogte als je nog verder gaat van het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Dus één lijn, dus de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening, maar is ook de hoogte waarop God zijn volk gepresenteerd krijgt, getoond krijgt. Vroeger heette een presentatietafel een toonbank bij de oude kruidenierwinkel. De gelovigen, het volk van God, wordt aan Yahweh getoond. In het licht van de kandelaar, op dezelfde hoogte als de hoogte van het offer en de hoogte van de verzoening. Daar lig je dan. Ik heb me afgevraagd of ik dat voor de zoveelste keer zou gaan vertellen. Maar één keer is me dat heel erg duidelijk geworden en ook bijgebleven. Ik zal het vertellen. Een jong stel wilde graag een huwelijksdienst. Ik kwam uit de buurt van Leiden naar Nijverdal om te praten over die dienst, is ook gebeurd en we hebben een hele goede bespreking gehad. Afgesproken. Twee weken later, misschien drie, ik weet het niet meer exact, maar goed, korte tijd later, wintertijd, die gaan op zondagochtend met z'n tweetjes in een auto naar Leiden, wilden naar een dienst, een godsdienstoefening, een samenkomst. Maar het was spekglad en ze glijden van de weg af en ze glijden het water in en verdrinken, allebei. Dat was schok en schok. De familie heeft toen met hun handen in het haar waarschijnlijk gevraagd van wat moeten we en hoe. Nou, de laatste keer dat het dus echt bewust met hen over het geloof in de Heer Jezus of het geloof überhaupt gesproken was, dat was dan in ons huis. En ze belden, zou je willen komen, ben geweest voor het gesprek vooraf en later ook de dienst. Die dienst was afgeladen vol, want het hele dorp, Hazerswoude dorp, want daar woonden ze aan die vaart die tussen Alphen aan de Rijn en Leiden ligt, gewoon langs de weg. Misschien bent u er 100 keer langs gereden. Veel mensen. En ik heb alleen maar geworsteld van, wat moet ik zeggen? Vanaf de weg, de dood in geleiden. En ik heb toen van de Heere gekregen, dat weet ik heel zeker, om over deze tafel met toonbroden te praten daar in die overlijdensdienst. En er zijn enorme reacties opgekomen. Ik kon zeggen dat je, als je op die tafel van de Heere ligt, er een beschermende rand is. Ik heb het met u gelezen hoor, net. Het is u niet opgevallen. Er zit een rand om dat brood heen, zodat het brood er ook op kan blijven liggen. Ik zei het net even toen die het over die stapel zat of over een rij had. Maar dat je, als je op die tafel ligt, er niet af kunt glijden. Er zit een rand. een rand, zegt de Bijbel heel precies, van een handbreedte. En om die rand van een handbreedte, zegt de Bijbel, nog een rand. Verbind u dat één keer in uw leven met Johannes 14, niemand kan ze uit mijn hand drukken. Of niemand zal ze uit mijn hand drukken. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Twee randen. Daar zit jij tussen. Dat is zo'n troost geweest. Ik wist ook niet. Ik had nooit die tekst in een dergelijke dienst gebruikt. Dat voel je aan. Maar ik probeerde toch te zeggen. Je kunt wel van een taluut glijden. Je van een weg glijden. Maar je kunt niet bij de tafel van God vandaan gegleden worden of raken. Dat kan niet. Ik wil je zo graag vertellen dat als God je ziet binnen zijn eigen voorschriften, zo moet die rand er zijn om het brood. En het brood ligt erop als priesters die tafel en levieten die tafel dragen en ze er nooit en nooit af kunnen glijden. Die brood blijft op, staat echt in de Bijbel heel precies. Het brood moest op die tafel blijven liggen, ook tijdens het transport. U en ik kunnen nooit bij God vandaan glijden. Wanneer niet? Vanaf het moment dat je bij het volk van God hoort. Moet je dan van onze club zijn? Aha, dat is Nederland. Of Europees. Of menselijk. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel of je leven uit God hebt. En leven uit God krijg je alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Er is geen andere weg, geen andere mogelijkheid. En als je leven uit God hebt, heb je eeuwig leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En ik hoop van harte dat iedereen die hoort, die kijkt, dit heeft. Ik hoef niet in je hart te kijken. Ik hoef die registratie niet te doen. Die boekhouding die wordt perfect bijgehouden in de hemel zelf. En er zijn voldoende middelen beter dan onze computers. Ik wil alleen maar zeggen, die zekerheid van je geloof heb je. Echt, die heb je omdat je van hem bent. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Niet in eeuwigheid. Dat kan niet. Er kan van alles gebeuren. Maar je kunt niet van die tafel glijden. Ik weet het wel, het is best moeilijk. Het is razend moeilijk. Je gaat dat niet zomaar tegen een familie zeggen die twee kinderen hebben verloren. Van, nou ja, maar ze zijn wel in de... Nou ja, ik heb het uitgelegd. Ik wil dat niet verkleinen, maar ik wil ook graag zekerheid geven voor jullie vandaag. Want we zitten ook met onze herinneringen, mensen die ons ontvielen, die ook zijn overleden, soms ook jong, soms wat ouder, maar het gebeurt wel. Maar ze zijn nooit van die tafel gegleden. Sorry dat ik het zo zeg, want het hele volk van God is eigenlijk op die tafel gesitueerd. En bovendien wordt dat brood steeds verbonden met aangenaam zijn voor Yahweh, voor de Heere. Dat reukwerk, dat wierook op die tafel, op die rijen, betekent dat we in een aangename reuk voor God. Nou ja, u mag dat bij God in een goed blaadje noemen, zijn, of bij God in een goed blaadje zijn, noemen. Maar je mag ook het misschien bijbels zeggen, de liefelijke reuk van de Heer Jezus. Dat wat God zo graag rook. Waarvan hij zei, dat is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb toen hij hier op aarde begon met zijn dienstwerk. En later nog weer herhaalde, dat geldt ook voor jou. Je bent voor God een aangename geur, een rustgevende reuk. En dit lag er. 7 dagen lang lag dit brood op die tafel. En op de 7e dag, de Sabbat, ging de hoge priester, die kwam daar elke avond. De Bijbel zegt zelfs, hij ging elke avond de lamp verzorgen, zodat het heldere licht van die lamp helder bleef. En er geen zwarte toestandjes bij die kousjes waren. Want het waren toch allemaal oliepitjes waarin een soort kousje brandde. Maar de hoge priester verzorgde die kandelaar van de avond tot de morgen ook. Elke nacht is mijn Heer Jezus voor mij wakker. Hij leeft in het heiligdom en daar brandt het licht van God. Want God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Het zijn allemaal termen, beelden die bij elkaar komen. En bovendien, op de zevende dag ging de hoge priester ook naar binnen en werd dit brood ververst. Na 7 dagen kwam er een nieuwe voorraad brood en werd dat brood opnieuw neergelegd. En dan heb je dus oud brood over en dan? Nou, de Bijbel zegt heel precies, echt heel precies, dat er in het heilige, waar we zo pas in keken, weet je, of van bovenaf of vanaf de voorkant, we keken even erin, dat in het heilige, dat is dus voor het heilige der heiligen, maar in het heilige elke week een maaltijd was. En de hoge priester en zijn zonen aten daar dat toonbrood op. Ik was vanmorgen in de gemeente en er werd avondmaal gevierd. Ik had de neiging om dit verhaal daar te houden. Ik heb het niet zo uitvoerig. Nee, ik heb wel iets gezegd te laten, maar niet hierover. Ik wilde het zo graag. Weet je dat in de Bijbel elke week in de tabernakel een maaltijd gehouden werd? Alleen al dat. Nou, dat beukte ergens diep in me. En dan zeggen we, nou, dat kan ook wel wat minder vaak, minder frequent. Ik laat dat los. Ik bedoel dat ook niet wettisch, zo moet het. Want als u mij diep in mijn hart kijkt, zou dat elke dag moeten, geloof ik. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit daar gebeurde. Begrijpt u dat u wel eens naar binnen mag gaan? Dat u uitgenodigd wordt? Dat zegt de Bijbel heel precies in Hebreeën 10. Laten wij naderen. Laten we toetreden. Laten we naar binnen gaan. En dat durven we, zegt Hebreeën 10, omdat wij een grote priester over het huis van God hebben. Dat is de taal van Hebreeën 10, vers 19 en verder. Laten wij toetreden. Dat is binnenkomen. Dat is niet ergens. En nu gaat het mij niet om een locatie, het gaat me niet om de vorm en ook niet om het materiaal waarvan het gebouw waar je bij elkaar bent gemaakt zou zijn, van beton of van glas of van kunststof of van hout. Dat heeft er gewoon niets mee te maken. We willen bij hem zijn. Dat is, de Bijbel zegt, onze onderlinge bijeenkomst. Hoort u het? Ja, die moet je niet verzuimen. En we hebben een hele partij herdershonden die misschien wel al blaffend op maandag rondgaan. Waar was je gisteren? Zoiets, hè? Beetje, heb ik meegemaakt. Ze vragen niet, ben je bij de Heer geweest? Als je dat gevraagd had, dan had misschien zuster A gezegd. Ja, ik kon vannacht niet slapen om 3 uur. Dan heb ik zo mijn Heer aangeroepen en zo zijn nabijheid gevoeld en zijn aanwezigheid geproefd. Dat had ik nooit willen missen. Nou, die had 's nachts om 3 uur een onderlinge bijeenkomst gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Een bijeenkomst met hem. Met hem. Zijn bij elkaar komen. Bij één. Bij die ene komen. Dat is een bijeenkomst. Maar je mag binnenkomen. Dat is de uitnodiging die er ligt. Nou, doe dat dan. Moet dat dan op zondag? Moet dat dan in onze stad? Moet dat dan om 10 uur, omdat ooit een kerkenraad besloten heeft om die diensten om 10 uur te... Nee, het mag ook om 3 uur 's nachts. Het mag thuis 2 of 3. Nou, in het begin waren ze maar met z'n drietjes. Aaron en nog 2 of 3 zonen. De rest was er al weg. Dat was helemaal niet een massale bijeenkomst. Zo waren ze bij elkaar. En ze hebben gegeten. Waarvan gegeten? Nou, Heer, dat u ons zo ziet, dat u ons zo projecteert, dat u ons zo in uw eigen licht brengt, dat u ons zo laat zien dat we liefelijk zijn voor u, dat we kostbaar zijn voor u, daar willen we u voor bedanken. Daar willen we u voor eren, Heer Jezus. Daar willen we u voor dankzeggen. De eerste hoge priester die in de Bijbel genoemd wordt, ik noem hem even hoge priester, is Melchizedek. Aaron en zo, dat is 2000 jaar later. Nou, heel, weet niet, maar het was ook, Melchizedek was ook in de tijd van Abraham. Dus dat 2000, dat kunt u, kan ik niet helemaal waarmaken. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er wel om, toen er nog geen ingestelde priesterdienst was en geen familie aangeduid was van uit de stam van Levi, daaruit moet van worden geput. Dat was Melchizedek. En tot welke stam die behoorde, zegt de Bijbel heel precies, dat weten we niet. Want hij had geen begin van dagen en ook geen einde van leven. Dus u zit gelijk met uw geslachtsregisters helemaal goed, want die waren er dus niet. Ik wil zo graag helderheid, dat daar iets van de eeuwige schittering van Jahwe zelf zegt. Daar al in het Oude Testament in Genesis 14, waar dit al staat. En dat wordt herhaald in Psalm 110. En dat wordt herhaald in Hebreeën 7 en in Hebreeën 8. Daar staan hele stukken van in de Bijbel. Die hoge priester, zo'n hoge priester hadden we ook nodig. Want u bent helemaal niet familiair aan Levi gekoppeld, aan Aaron gekoppeld. Misschien bij uitzondering, dat weet ik niet. Maar weinigen van ons. Maar we zijn wel aan hem gekoppeld. Aan hem verbonden. En met hem aannekt. En hij wil met jou een maaltijd houden. Hij wil omgang hebben met jou. En waar kun je dat het beste doen? Nou, in het heiligdom. In de plek waar hij woont, waar hij verblijf houdt. Bij die twee of drie waar de Heer Jezus in het midden. Matthäus 18 vers 20, weet u wel. Twee of drie in mijn naam. Daar ben ik. Daar ben ik ook. Daar. Mogen er ook 4 en 6 zijn? Ja. Mogen er ook 406? Ja, ook. Mogen er ook 4000? Ja, ook wel. Maar heel klein kan ook. We hoeven niet die massa te creëren om dit te beleven. De Heer Jezus is heel precies. Ik vind het eten van het brood hier heel essentieel. En dat betekent dat je ziet hoe God zijn volk ziet. Aangenaam. Onder miljoenen, laten we onze kinderen zingen, heeft hij jou in het oog. Hij ziet je. Hij weet waar je woont. Hij weet wie je bent. En hij weet wat er in je omgaat. En hij weet wat je aan nodig hebt. Ook aan, laten we zeggen, pastorale zorg. Om misschien niet af te glijden. En in de tijd van bombardementen en van projectielen, dat zei ik de vorige keer ook, en daar allerlei inslagen zijn, nu even niet Oekraïne, maar gewoon binnen de kerken. En een enorme stroom aan vluchtelingen, die geen raad weten, in de kerken. En als mensen, nou ja, ergens vandaan, in Nederland, daarheen gaan om gewoon te vertellen hun eigen verhaal. En als je dag in dag uit geconfronteerd wordt met de geweldige, nare dingen van kerken waar het niet goed gaat, waar ze niets meer van de Heer Jezus horen. Ze hebben allemaal honger. Ze hebben niets te eten en niemand die nog wat te eten geeft. Ze zijn vluchtelingen, ze moeten onderdak zoeken. Waar dan? Nou, in die tijd leeft u. Dat is ja, iets anders dan wat de Oekraïne mensen op dit moment beleven, maar het model is bijna net zo. En daar zitten we in deze tijd mee. En ik zou zo graag willen dat dit element eens een keer helder werd. Dat je durft te zeggen, de enige plek waar ik naartoe kan, de enige plek waar ik heen moet. David heeft ooit, toen hij vluchtte met zijn mannen, een bezoek gebracht aan de tabernakel. Dat weet u, hè? Zal ik het lezen in Marcus 2? Daar staat het bijvoorbeeld. Maar het staat ook in Lucas. Het wordt een paar keer genoemd in het Nieuwe Testament. Even Marcus 2. Marcus 2 vers 24. En de fariseeën zeiden tegen de Heer Jezus, zie waarom doen zij, dat waren de discipelen, doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is. De regeltjes die zijn er altijd al geweest. En hij zei, dus de Heer Jezus zegt tegen hen, heb u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde? Ik heb er ooit een streepje onder gezet in mijn Bijbel. En hij honger had. In nood en dan honger hebben. En als mensen vandaag, ook gevoelsmatig, nood hebben, omdat het niet meer die gemeente is die ze ooit zo lief hadden, waarvoor ze misschien streden. Maar er is niks over. En je moet vluchten. Echt waar. Hele horden zijn op de vlucht. En er zijn ook net zoveel mensen die honger hebben. Hier, nou, die twee dingen worden hier nota bene genoemd. En dat is nu echt. Waar moet je dan terecht als je in nood bent en honger hebt? Waar dan? Nou, u zegt misschien, dan gaan we de kerk, de kerklijst er even bij langs, de predikbeurten. Kijken of er nog een andere club is, een andere groep is waar we misschien terecht kunnen. Nou, u gaat maar en u zoekt op dezelfde manier als dat zo gaat het gewoon. Maar ten diepste kan ik alleen maar zeggen, je moet bij hem zijn. Want hij stelt niet teleur. Hij houdt maaltijd met zijn familie. Weet u dat u zelf, volgens de 1 Petrus 2, een heilig priesterdom bent en een koninklijk priesterdom bent, ook naar 1 Petrus 2, u gelooft, als u gelooft, dan hoort u bij dat gezelschap. En dan heb u hem, onze Heer Jezus, als de grote priester over het huis, die heb u. En dan hoort u uw dienst te doen en uw voedsel te vinden in het huis van de Heer. Nou, het huis van de Heer is niet hetzelfde als een stenen optrekje hier of daar. En hier in deze omgeving heb je stenen optrekjes van een enorme omvang. Die zijn er een hele partij. Duizenden mensen hebben een zitplaatsje. Maar het is niet. Ik hoop dat de Heer daar is. Dat wil ik ook graag. Daar ga ik niet over. Dat doe ik niet. Dat wil ik ook niet. Dat kan ik ook niet. Want dat zal de Heer er zelf wel uitmaken. Maar jij dan, als je in nood bent en honger hebt, waar moet je dan naartoe? Bij hem. En ik ben ervan overtuigd, als iemand vandaag bidt, wanneer ik wil zo graag zijn waar u bent, dat hij u een weg leidt, een weg aanreikt. En u kunt daar terecht. En daar zult u genieten van die tafel met de toonbrozen. Ik vind, en daar glij je nooit af. Die stelt ook niet teleur, dat verandert ook niet. Hij is dezelfde van nu en tot in eeuwigheid. Dat is steeds het bijzondere van onze Heer Jezus. Dan ga ik naar het tweede voorwerpje, Rip. Zou je even willen schakelen naar het volgende? Ja, het gouden reukofferaltaar. Vanaf het moment dat er gegeten werd, moest dat met wierook, met reukstoffen, wat er boven op die rijen met brood, dat moest eraf. En dat werd op dit gouden reukofferaltaar geofferd aan de Heere. En u kent wel de uitdrukking uit Psalmen, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Dat betekent dat je dit, een lieflijke reuk. Ook jouw gebed hoort daar al onder. Valt daar al onder. Laat mijn gebed zijn als reukwerk. Dus jouw schreeuw om hulp, jouw schreeuw om voedsel is al reukwerk. Maar u zou bovendien nog eens kunnen nadenken over alles wat met dat reukofferaltaar verband houdt. Dat reukofferaltaar was ook een standje hoger. Dat was wat hoger, boven ons niveau van de tafel, boven dat niveau uitgetild. En op dat reukofferaltaar bracht bijvoorbeeld Zacharias, de priester, vader van Johannes de Doper, reukwerk toen hij aan de beurt was. Staat allemaal precies in de Bijbel. En daar verscheen de engel Gabriel aan hem. Daar, in het heiligdom. Ook weer in dat heiligdom. En daar hoorde hij die stem. En vanaf dat moment is het heel anders gegaan. Met hem en met Elisabeth. En ook met de komst van Johannes de Doper. Veel veranderd. Maar goed, reukwerk. Twee keer per dag bij het morgenoffer en bij het avondoffer. 'S Morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur werd er en een offer gebracht op het brandofferaltaar, weet je wat, dat direct aan het begin van de tabernakel stond, en op dit altaar. Twee keer. U weet, het zal al 100 keer gezegd zijn, dat op het uur van het morgenoffer de Heer Jezus aan het kruis genageld werd. En dat op het uur van het avondoffer de Heer Jezus zei, het is volbracht. Dus de hele periode van morgenoffer tot aan het avondoffer was de Heer Jezus aan het kruis. En zijn gebed was voor God een liefelijke reuk. Hij heeft zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Hij heeft het wezen van Jahwe laten zien. Nooit eerder was zoiets op aarde zichtbaar geweest. Nooit eerder. De duivel dacht, ik pak hem wel. Aan het begin van de dienst van onze Heer Jezus is de verzoeking in de woestijn geweest. En er is die 40 dagen en 40 nachten geweest, verzocht. En je vraagt je af, is dat nu een examen voor de Heer Jezus? Moest hij een soort proef ondergaan om, nou ja, om een diploma te krijgen, om geslaagd te zijn? Nee, daar ging het helemaal niet over. Hij kon helemaal niet zakken. Maar het was een heel andere opzet. Namelijk om nu ook aan de tegenkantingen, aan de hemelse gewesten, de machten en krachten, boosheden in de hemelse gewesten, om aan die machten en krachten in de hemelse gewesten te tonen, te laten zien dat er nu een nieuw soort mens op aarde liep, waar hij geen vat op had, waar geen handvat voor de zonde aan zat. Dat is majesteitelijk, dat is buitengewoon, dat is zo verheven. Geen handvat voor de zonde. Een nieuw soort iemand. Lieflijke reuk. Elke stap. Elk woord. Elk wonderteken. Alles wat de Heer Jezus deed. Een en al heerlijkheid. Een en al glorie. Vader, ik zeg het nu met Johannes 17. Ik heb het werk dat u mij gegeven hebt om te doen, voleindigd. Ik heb het helemaal ingevuld. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Gebed, reukwerk. Hij was een lieflijke reuk. Toen de Heer Jezus begon, heeft de hemel zich geopend. Dat is hem, dat is hem! Johannes de Doper had het ook al geroepen. Zie het Lam van God, dat moet hem zijn. En toen de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking was, weer zo'n stem. Dat is hem! Je moet hem zien en horen. En vlak voor het kruis, intocht in Jeruzalem, weer zo'n stem. Weer zo'n donderslag, zei men. Maar weer die stem. Steeds maar weer dat enorme proclamerende van, dat is het, een en al liefelijkheid. En dat is de Heer Jezus. En hij bidt voor jou. Ik weet niet hoe vaak de Heer Jezus voor mij bidt. Als de Heer Jezus in de hemel nu naar mij kijkt. En de Bijbel zegt mij in Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat heeft ook met de voetwassing te maken. We hebben een voorspraak bij de Vader. Wie is dat? Nou, dat is de Heer Jezus. Dat voelt iedereen aan, voor 100% zeker. Hij pleit voor je. Hij bidt voor je. Hij treedt tussen beiden voor je. Hij is er voor je. Zijn liefelijkheid, zijn geur, zijn aanwezigheid wordt daar bij de Vader gedeponeerd, getoond. En dat is de Heer Jezus. En jij en ik komen heel schoorvoetend erachteraan. En we proberen ook iets te zeggen. Ik weet wel dat ons bidden soms een zuchten is, soms een kreet is tijdens het werk. En helemaal geen houding of zo. Je zit op het fietsen of je bent misschien aan het koken. Of nou ja, wat je maar doet. En Heere, help. Heere, red. Heere, vergeef. Dat soort gebed. Maar u en ik mogen in constant contact staan met God de Vader en God de Zoon. En wat is nu de liefelijkheid? Wat is nu het aangename voor mijn gevoel en voor mijn hart? Dat is dat God de Vader, de Heer Jezus, ruikt als ik binnenkom. Er zijn bepaalde geurtjes die iemand heeft. En je eigen omgeving kent misschien wel de aftershave die een man gebruikt, of de parfum die een ander of een vrouw gebruikt, of een eau de toilette, of hoe dat ook heten mag. Maar een geur, bij hem of bij haar horend, die geur. Nou, zo ruikt met alle eerbied de Vader, de Heer Jezus, als ik binnenkom. En hij zegt, sorry, niet tegen mij. Ja, die geur die ken ik. Die heb ik al. Die is echt vastgelegd. U bent aangenaam in de geliefde. Omdat hij op dat moment binnenkomt, als jij bidt. Reukwerk. Het gouden reukofferaltaar stond er, 2 keer per dag. Nou, doe het maar vaker. Doe het maar regelmatig. Vertel de Vader alsjeblieft wie de Heer Jezus is. Ik heb over deze uitdrukking, dat we de Vader mogen vertellen wie de Heer Jezus is, eigenlijk moeten vertellen wie de Heer Jezus is, de afgelopen week een brief gekregen. Ik schijn ergens een toespraak gehouden te hebben. Het is 18 jaar terug of zo. En toen heb ik dit geroepen of gezegd, dat je de Vader ooit mocht vertellen wie de Heer Jezus was. Een mevrouw in het Zeeuwse schrijft nu een brief. Ik ben nu 83 jaar, schrijft ze. U kent mij niet en ik heb u ook nooit ontmoet, maar ik heb u wel gehoord. Ik heb dit gehoord. En dit klonk als een soort opdracht. Ik heb nu een boek geschreven om de Vader te vertellen wie de Heer Jezus is. Een boek over de Heer Jezus. Het lag in de brievenbus. Paste er precies in. Het was nogal lang en breed. Ik was zo blij. Er is ergens iets gaande. Ik heb dat boek op dit moment daar even neergelegd. Voor datzelfde doel. Maar hoe dan ook. Dat je na lange tijd, misschien wel na jaren, iets zegt over: de Heer Jezus is kostbaar voor mij. Zijn reuk, zijn liefelijkheid is mij zo dierbaar, zo kostbaar, daar wil ik het graag over hebben. En of je dat nu opschrijft, heeft deze mevrouw gedaan. Ik vind het een hele prestatie als je 83 bent om dit nog klaar te krijgen. Of dat je het zegt, misschien nu zittend op je stoel en tegen de Vader zegt: ik ben ook blij met de Heer Jezus. Ja, ik bewonder hem. En misschien zeg je geen details. Misschien komen die details vannacht wel als je even niet kunt slapen. Het zijn zulke kostbare momenten als je uit de slaap aan hem, aan de Vader, mag vertellen wie de Heer Jezus is. Dat is reukofferaltaar. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Hier ben ik. Het reukofferaltaar. Wat mooi, hè? Dat in de tabernakel dit allemaal al aangereikt wordt in een bepaalde vorm. Een plaatje, nou, de meeste mensen hebben behoefte aan een plaatje erbij. Nou, dat krijgt u vandaag. Ik hoop ook dat u zo omgaat met het heilige. U bent in het heiligdom Laten wij naderen. Wat zie je daar? Licht, kandelaar, tafel, reukaltaar. Horen bij elkaar. In uw licht zien wij het licht. In uw licht zie je jezelf, zie je dat wat de Heer Jezus doet en deed. En dan ga je hem voor bedanken. Dan ga je hem aanroepen. Dan wordt hij het voorwerp van je denken en danken en aanbidden. Ik hoop ook dat dat gebeurt. Dat je echt gezegend verder mag. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet bij elkaar. Het is van een serie nu de laatste van een serie. Zoals u het goed vindt, later verder. We willen u hartelijk danken voor deze dingen en u eren voor de Heer Jezus. Vader, we willen u bedanken dat de Heer Jezus u zo volmaakt heeft gediend. Elke stap. Wat heb u, ik zeg het de mensen, wat heb u op het puntje van uw stoel gezeten om iedere keer hem te zien en hem te horen antwoorden, hem een boodschap te horen uitspreken, hem de kritiek te horen weerleggen of helemaal om te draaien. We willen u hartelijk danken, Vader. Dank u ook voor de beelden uit het Oude Testament, voor de tabernakel met alle beelden die daarmee horen. Want als in de toekomst de tabernakel van God, de tent van God bij de mensen zal zijn, als dat in de eeuwigheid zichtbaar zal zijn, dan heeft dat ook voor mij, voor ons vandaag een betekenis. We danken u ervoor en prijzen uw grote naam. Amen. Gaat wel maar even in been slapen.
Oké.
Ja, broeder Dato heeft ook nu al last, op zijn leeftijd al een beetje last van lichamelijke gebreken.
Ja,
een beetje slapende benen en zo, als hij wat langer zit. Dus, maar hij zegt, als ik maar weer op gang ben, dan gaat het prima. Dus vandaar. Nou, als er nog niet meer aan markeert als je tegen de 90 loopt, dan valt het van mee, hè? Broeder Dato, geweldig bedankt dat je ons zoveel mooie dingen uit de Bijbel weer mocht meegeven. We hebben misschien veel meer gehoord dan dat we aan kunnen. Een aantal dingen die zijn misschien zo intensief dat je zegt van nou, ik zou het nog een keer terug willen horen. Dat kan. Alle lezingen staan op de website www.dehogepriester.nl. Dus dan kun je alle lezingen ook van heel veel seizoenen terug nog naluisteren. Dus op een mooie zomermiddag mag dat, maar het mag ook op een zomeravond. We gaan nog een keer zingen. De tempel werd tenslotte ook veel gezongen, dus laten we dat dan ook maar doen. We zijn op weg naar Pinksteren en daarom heb ik het derde lied afgedrukt. Er komen stromen van zegen. Zullen we dat nog zingen met z'n allen?
Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot er weer stromen van zegen, komen als regen neer. Neervallen druppelen reeds neer, zend ons die stromen alweer. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal zijn. Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer. Geef ons die grote verkwikking, geef ons voortdurend, o Heer. Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer.
Een paar mededelingen nog. Broeder Dato zal nog eventjes hier blijven. Dus als je zegt van, hey, ik vind het nog fijn om nog wat te bespreken met hem of wat te vragen. Hij blijft niet al te lang, want hij wordt natuurlijk weer snel naar Hennie terug. Maar dat vul ik al in, hoor. Maar ja, oké. Okay. Dus als je hier naartoe wilt komen, heel graag. Hij vindt het fijn om je te ontmoeten. Ontmoeten, dat betekent ook niet moeten, maar mogen. Dat geldt ook voor jullie bijdrage aan deze middag. Om de hoek op de tafel staat een bus met een opening. Daar moet niks doorheen, maar dat mag wel. Om bij te dragen aan de kosten. We hopen dat er wat bodembedekkers in zullen komen. De volgende Bijbellezing die zal pas zijn 18 september, de volgende seizoen dus. En we hebben het inderdaad over gehad van, joh, we hebben nu eigenlijk maar 4 lezingen gehad over de tabernakel en wat daarin staat. En Dato zegt van, nou joh, ik ben er nog lang niet over uitverteld. Dus in ieder geval nog misschien wel 6 of 7 lezingen daarover. En als we dan halverwege of 3/4 het volgende seizoen zeggen van, nou, er is niks meer over te zeggen, dan komen die andere 3 of 4 keer, gaat er wat anders naar voren komen. Maar dat zal geen probleem zijn. Nou, we hopen dat jullie allemaal ook nog zullen blijven voor brood en soep, want dat is er voor iedereen. Daar is weer voor gezorgd en ik weet uit ervaring dat dat zeker niet te versmaden is, dus maak er gebruik van. En voordat we dan gaan doen en naar huis gaan, wil ik nog graag met jullie danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen bent, we zien uit naar uw koninkrijk, dat dat komt met grote kracht en heerlijkheid. Heer, de vogels die zingen al voordat de zon opkomt en wij mochten zingen terwijl de zon schijnt. En we bidden, geef dat we ook nog mogen zingen als de avond valt. De avond van de wereld misschien, de avond van ons leven, maar hoe dan ook, omdat we uitzien naar een nieuwe morgen. Een morgen waarin u alles nieuw zult maken. Heer, we bidden ook voor Hennie, wilt u haar beter maken, genezen, helen. Ook anderen van wie wij het niet weten, maar wil ze weer gezond maken. Heer, want u bent de heelmeester met een hoofdletter H. We mogen elkaar nu nog gaan ontmoeten en daar danken we u voor. We danken u voor het brood en de soep dat er mag zijn. Wilt u het heiligen en ons straks begeleiden op onze weg naar huis. En wie weet mogen we elkaar in het nieuwe seizoen weer zien als de hemelse shofar nog niet heeft geklonken. We bidden om uw zegen ook in het nadenken over uw woord, over wat we vanmiddag hebben gehoord en hoe het wellicht weer naar boven zal komen als we er weer over lezen. En we prijzen u voor alles wat u ons geeft in vrede en in vrijheid, terwijl we bidden voor hen die zuchten onder oorlogsgeweld. Heer, ook daar zijn onze gedachten vaak en we bidden of u vrede wilt geven daar waar nu oorlog is. En vooral hemelse vrede wilt geven. Jezus wil. Amen.
Amen.
Een goede bijeenkomst nog en straks wel thuis.
Ja, ik ben mooi onderweg.
Ja, zeker. Ja.